Bende van het Boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Nog steeds digitaal, want wij houden rekening met alle maatregelen die we moeten nemen. Volgen.
En ook, het is te warm om buiten te komen, dus dat is wel makkelijk als we het van achter de computer kunnen doen.
Voilà.
Moet je ook niet heiliger voor doen dan de pauze, hè?
Nee, dat is waar. Vandaag hebben we 6 boeken op het programma.
Ja, het is met een stapeltje.
Elk 3, dus helemaal eerlijk verdeeld. En ik smikkel een beetje druiven van mijn papa.
Ja, ik ben een beetje tomaten. Ja. Ik ben tomaatjes uit de tuin aan het eten. Want dat is hetgeen dat ik erop vond. Het is echt nog te vroeg op de dag om al een ijsje te eten. Van mijn mama maakt me 1 ijsje per dag eten. Dus dan probeer ik dat wel zo even op te sparen. En dan van de eerste keer een grote crème.
Ik heb wel vorige week 2 ijsjes gegeten. Maar 1 gezond ijsje en 1 gewoon ijsje.
Ah ja, ik heb deze week ook al een keer 2 ijsjes op een dag gegeten. Maar we waren aan de zee.
Ah ja, dan telt dat.
Dat zijn verzachtende omstandigheden.
Ja, voilà, die regels helpen daar niet.
Ja, maar voorlopig is tomaatjes en dan vanmiddag misschien zo'n keer een damblage of zo. Ja, nu gaan we over boeken babbelen.
Ja.
Ik was aan het babbelen over de zee en ik heb 2 boeken die over de zee gaan.
Maar zeg.
Ja, ik zal misschien beginnen met die... Ik ga ze alle 2 veel over de zee, maar één die plaatsvindt op de zee. Dat is Zeeangst van Ilha Wieners. Dat is een boek waar we die gekregen van uitgeverij Pluim. En dat gaat eigenlijk... dat is een soort van logboek van Ilha Wieners, van Lodewijk zelf. En die maakt een zeiltocht samen met zijn vriendin en met Loes de Poes. En die gaan gewoon van in Nederland langs de Belgische kust, stukje Franse kust, naar Engeland, de Isle of Wight en terug.
Oké. Okay. Ja. Dus het is een soort reisverslag.
Het is echt een reisverslag, echt een logboek. Moest daar eerst een beetje aan wennen. Het is ook met heel veel zeemansterm en in het begin was het niet zo goed mee, maar ik denk dat ik nu wel ongeveer snap hoe dat een zeilschip werkt.
Wow.
En het was wel heks. Het is ook het eerste dat ik gelezen heb van Ilha Wieners. Misschien moet ik daar eerst een keer wat meer over vertellen. Iedere keer als ik iets post van dat boek op mijn Instagram, reageert mijn lief met haha Wieners, maar dat is gewoon echt zijn naam. Lodewijk Willem Henry Wieners. Voilà. Dat is zijn naam.
In totaal vind ik het wel een mooie naam.
Ja, het is dat. Het is een Nederlandse schrijver, die is geboren in 1945. En die is ook lang leerkracht Engels geweest. En dat zie je ook wel in dat boek. Het is echt wel een anglofiel. Ze gaan ook naar Engeland op reis. Hij heeft echt wel die liefde voor zo de Engelse taal, maar ook gewoon het Engelse leven. En dat spreekt daar wel uit. Dus dat vind ik wel leuk, want ik ben ook wel een beetje anglofiel. Ik denk dat de Ilha zowel de grote prijzen heeft gewonnen of is voor genomineerd. Ik ben een keer aan het kijken dat hij allemaal heeft geschreven, wat er iets tussen zit. Het is het eerste dat ik lees van hem. Hij heeft wel al heel veel geschreven, het is een beetje een veelschrijver.
Allemaal non-fictie?
Nee, het meeste is fictie.
Mm.
Ja, dus echt... ik kan zelfs niet tellen hoeveel dat hij heeft geschreven. Maar veel romans, ook verhaalbundels, een beetje al die dingen. En meestal gaat hij wel zo wat voor de ironie, een beetje cynisch. En dat is hier ook wel vaak, dat hij wel een beetje lacht met zichzelf. Zoals zelfspot, dat zit er wel echt in. Daar is hij niet bang van. Maar hier in Zeeangst gaat het eigenlijk dus enerzijds over die reis dat ze maken. Dus naar Isle of Wight en helemaal terug. En daarbij beschrijft hij echt zo alles wat je kunt tegenkomen met een boot, dat hem dan ook overkomt. Dat ze plotseling in de storm zitten, ding die kapot gaan aan je boot, al die dingen. Ja, maar hij beschrijft tegelijk ook wel heel veel andere, ik ga niet zeggen personages, maar andere persoon die bijvoorbeeld zeilers beschrijft hij dan, die bijvoorbeeld een zotte reis hebben gemaakt, maar ook iemand die deelnam aan zo'n zotte zeilwedstrijd, die daarmee veel geld kon winnen, maar die dan eigenlijk heeft vals gespeeld en is teruggekeerd en die kon leven met zichzelf en bijvoorbeeld zelfmoord heeft gepleegd. Dat komt daar ook in voor, dus er zit wel anekdotiek in. Ook over al de plaatsen dat hij bezoekt, vertelt hij dan iets. Hij is bijvoorbeeld ook op de plaats waar Virginia Woolf zelfmoord heeft gepleegd. Je gaat kerkhoven gaan bezoeken, je bezoekt zo wat kliffen waar ze van alles misgaat in de zeilwedstrijd en zo. Dus het is echt er komen heel veel verschillende dingen aan bod. Mijn favoriete personage was de poes. Poes op boten, dat is echt een ding. Ik wist dat niet, maar dat gebeurt bij wel nog vaak.
Okay.
De poes is heel de tijd bang en zit onder handdoek.
En waarom nemen ze de poes mee?
Omdat hij ze anders 8 weken in een asiel moest steken.
Kun je daar wel voor zorgen?
Ah ja, ik zal zeggen tegen Ilha Wieners dat u de volgende keer belt. Maar ik snap dat wel. Wij nemen onze Ricky, onze nieuwe hond, ook overal mee naartoe, omdat we die gewoon niet kunnen achterlaten. En voor 8 weken weg zijn, want dat is ook het mooie aan dat boek. Het is een heel trage manier van reizen eigenlijk. Zeil gaat niet zo super snel. Je moet ook rekening houden met getij en zo. En als je te laat op bent en het getij is al niet meer goed, dan moeten we nog een dag blijven. Dus dat vond ik wel heel mooi aan die brand. Dat is echt een heel andere manier van reizen. Ik ben daar totaal niet mee bekend. Ik ben meestal van de auto. Zo, like, ja, zo een keer met een boot reizen, ik heb dat nog nooit gedaan. Jasper heeft ook een klein beetje hoe noemt dat?
Vaarangst?
Nee, gewoon dat je moet overgeven.
Ah, zeeziekte.
Zeeziekte, ja. Dus Jasper heeft daar last van, dus dat kunnen we dat ook gewoon niet doen.
Maar is het zo een boek dat u wil aanzetten om anders te reizen? Of is het vooral zo het reisverslag?
Nee, ik ga niet zo snel nu een zeilboot nemen, maar het is echt gewoon hun reisverslag.
Ja.
Maar ik vind het wel interessant om het mee te maken. Het is zo van, je kunt met dat boek op zeilreis gaan zonder dat je voet moet verzetten. Ja, je komt al de mooie dingen tegen van de zeilreis, maar ook zo'n beetje de slechte situaties. Ja, je boot die kapot gaat, de storm, je kat die een keer overboord springt.
Niet
in het water. Nee, gewoon in de haven, dat je denkt van die komt niet meer terug.
Ja.
Nee, dus ik vond het echt wel aangaan. Het was een beetje een nieuwe wereld voor mij.
Ja, dus eigenlijk ideaal voor nu, voor iedereen die thuis moet blijven.
Zeker. Lodewijk is soms wel een beetje knorrig.
Oei.
Soms denk ik, amai, Lodewijk, stop met zagen. Maar dan zegt zijn vriendin dat ook wel tegen hem. Dus dat is wel oké.
Oké. En hoe moeten we dat dan zien? Het is echt een soort dagboek? Of,
ja. Ja. Dus, wacht even. Het is niet dat hij zo echt zo zegt van, op die dag zijn we daar, doen we dat. Eigenlijk wel. Je beschrijft echt zo zijn reis en dan zegt hij van, kijk, we zijn dan daar aangemeerd. En meestal ook van, ja, en het standhaald was veel te duur. Ik heb €50 moeten betalen om daar te staan. Of, het standhaald was vreeshappelijk en de wc was proper. Echt wel zo'n ding.
Ah, ja, okay.
Dus het is echt een dagboek.
Dus ze kunnen het ook wel gebruiken om de reis na te doen.
Zeker.
Ja.
Ja. Ik kan het zeker gebruiken daarvoor. Zie, bijvoorbeeld op een bepaald moment dat hij dan op 1 mijl of 10 afstand van Exmouth trekt de wind in korte tijd aan tot 5 Beaufort. Het is echt zo'n ding.
Oké. Okay.
De marina van Exmouth is afgesloten door een sluis en is kennelijk hoofdzakelijk bestemd voor sportvisboten. We zien geen enkel zeiljacht van enige afmeting. Ondanks de harde wind toch tamelijk bedreven en de mooring afgemeerd. Dus dan zegt hij ook dat hij zo zijn manoeuvres doet met de boot en al.
Mm-hmm.
Dus het is wel een keer, het is echt een keer iets anders. Ik heb nog nooit zoiets gelezen.
Mm. Maar als je geen kennis hebt van boten...
Ik heb 0 kennis van boten. En er staat wel nog zo een... vanachteren... Allee, sowieso, er staat zo alle literatuur waar hij naar verwijst. Want hij verwijst wel af en toe een keer naar iets anders. En er staat ook echt uitleg bij.
Ah ja, oké.
Okay. Maar ik heb die niet gelezen, want ik... Ja,
je hebt geen ambities.
Ik heb sowieso geen ambities. En... ik vind het zo lastig om altijd als je aan het lezen bent, iedere keer terug te moeten gaan kijken. En ik heb zoiets van, het zal wel goed gaan met de boot, of het zal wel slecht gaan met de boot.
Ja.
Maar, het is... maar iemand heeft mij wel eindelijk gezegd hoe dat je kunt onthouden wat dat stuurboord en bakboord is. Want stuurboord is rechts en bakboord is links.
Voilà, dan heb je toch iets bijgeleerd.
Ik heb zeker iets bijgeleerd.
Ja. Ja. Oké. Okay. Is dat boek 1?
Ja, dat was boek 1. Ga jij voor boek 2, Sarah?
Ja, ik ga voor boek 2, dat mooi verdeeld is en zo. Dan begin ik met het kleinste boekje van mijn stapel. Het is echt super klein. Mijn hand is groter. En
Sarah heeft echt normale handen. Moest je nu denken, want misschien heeft hij echt kloeven van handen, dat is niet waar. Sarah heeft heel elegante handjes.
Dank u. Het telt 46 pagina's. En het is een boekje dat we gekregen hebben op de tram. Op terugweg van ons bezoek aan Caroline Becker op Radio 1. Wanneer was dat? Vorig jaar?
Oh ja, vorig jaar.
Is dat langer geleden?
Misschien 1,5 jaar geleden of zo?
Ja, zoiets. En dan zijn we aan de praat geraakt met een hele lieve dame die ook in die uitzending kwam. We hadden het over literatuur uiteraard en waren onze liefde voor Toon Tellegen aan het uiten. En die had dan plots gewoon uit haar jacot zo, ik heb hier nog een boekje zitten, mocht dat hem. En voilà, dan heb ik dat meegenomen. En nu pas gelezen, ondanks het feit dat het zo'n klein dun boekje is. En het is alles wat je van Toon Tellegen verwacht. Het gaat opnieuw over dieren in het bos die allemaal anders zijn, die allemaal andere gewoontes hebben. En één diertje is de mor. Ik ga nu niet zeggen dat ik alle dieren van de wereld ken, maar volgens mij is dat een fictief diertje. De mor.
Geen idee, dat zegt mij wel niet.
Voilà. Ook het diertje op de kaft ziet er zo... Volgens mij zit de mor dan.
Ah ja, nee, dat ziet er inderdaad niet uit als iets dat ik ken.
Nee, hè? Maar alle andere dieren zijn wel typisch de eekhoorn enzovoort. Mm-hmm. En dus de mor, we volgen de mor op pad. De mor is wakker geworden in zijn huis met een grote, grote honger. En dan vraagt hij aan alle andere diertjes in het bos of dat zij iets lekkers hebben. Dus hij wil iets zoets eten. En dan gaat hij op zoek naar de honing, die dus eigenlijk de bron zou zijn van alle zoete eten. Dus hij trekt op pad door het bos, komt in de woestijn, want de woestijn is naast het bos.
Sarah, je bent nog nooit tegengekomen als je het bos komt dat je in de woestijn bent.
Nee. Maar ik word ook geen mor, misschien is dat een verklaring. En ik kom dan allerlei diertjes tegen, die hem allemaal kortstondig vergezellen op zijn pad. Die hem tips geven op zoek naar de honing waar die zou kunnen zijn. Hij droomt dan ook over de honing. Hij heeft het ook lastig. Het is een moeilijke tocht. Uiteraard is het heel warm in de woestijn, dus hij moet ook zo wat slapen en zo. Maar los van die tocht is het typisch voor Toon Tellegen een heel mooi filosofisch werkje. Het is soms heel triestig. Ik ga niet verklappen of hij de honing vindt of niet. Maar ik ga misschien heel de achterkant lezen, want dat is een stukje van het verhaal. Inktzwarte wolken joegen door de lucht en wit schuim en zout bedekten de mor. Hij werd woest heen en weer geslingerd en af en toe hoog opgetild en weer neergesmeten. Wel ja, dacht hij, straks verga ik nog. De mor wist niet precies wat vergaan was, maar hij wist wel dat het iets was dat op zee gebeurde, als het stormde. Neemt u me niet kwalijk, riep hij nog. Ik ben op ontdekkingsreis naar de honing. Dus ja, het is zo... Ja, hoe zeg je dat? Toont elegant de voeten uit. Zo de gelatenheid van de karakters die eigenlijk heel veel meemaken. Dus het is opnieuw weer voor zowel voor kindjes leuk, want het zijn heel korte hoofdstukjes, als voor volwassenen lees je wel tussen de regels door wat Toont elegant eigenlijk echt bedoelt met de honing.
Maar wat bedoelt hij echt met de honing?
Dat ga ik niet verklappen, hè.
Ah, oké.
Nee, ik wil het wel straks aan jou zeggen.
Ja, dat is goed.
Dus het is misschien leuk voor mensen die nog verhaaltjes zoeken voor hun kindjes. Want ik heb ze ook voorgelezen aan mijn lief. Dus elke dag één of twee verhaaltjes, fragmentjes, was ze wel heel kort. En voor wie Toon Tellegen om een zeer mysterieuze reden niet zou kennen, kan ik vertellen dat hij geboren is in 1941. Dus eigenlijk een beetje... Een leeftijdsgenoot van jouw schrijver van daarnet? Of heb ik dat verkeerd onthouden? Ja. Zijn volledige naam, dat wist ik wel niet, is Antonius Otto Hermanus Tellegen.
Zo'n. Ja. Stijlvol.
En hij is eigenlijk schrijver, maar ook huisarts en dichter, uiteraard. Dat wist ik ook niet, dat hij ook huisarts was.
Nee, ik ook niet.
Maar bij deze, kijk, je ziet, het is toch de moeite om weetjes op te zoeken. Hij is getrouwd met Molly en zij maakt soms... Yeah. zij maakt soms ook illustraties bij werk van hem. En ze hebben twee kinderen, maar ik heb niets meer van info gevonden. Dus die is er zeer mysterieus in geslaagd om zijn privéleven zo wat af te schijnen van het grote publiek of zo. En het boekje zelf is al van 1996. Maar Tellegen is tijdloos. Hey. Dat was eigenlijk al mijn eerste boekje. Dus voor wie fan is van de dierenverhalen van Toon Tellegen, is dit echt wel eentje dat je... Ja, dat kan je ook inderdaad in je jacos steken.
Dat is de beste.
En overal mee naartoe nemen. Voilà, dat was mijn eerste.
Right. Ik heb nog een boek over de zee. Het is echt een thema, maar ik dacht, met al die staycations is dat misschien goed als we wat focussen op wat er erbij is. Alhoewel dat gezegd zijn, dit gaat wel ook over de Engelse kust. Mijn volgende boek is The Sea van Iris Murdoch. Iris Murdoch is zo... ze heeft wel vrij veel romans uitgebracht, maar die dan even een beetje vergeten geraakt, een beetje in de vergetelheid. Maar nu heeft recent Vintage Classics nieuwe uitgaves uitgegeven van haar. En ik denk, dat was vorig jaar gebeurd, omdat ze zou vorig jaar 100 geworden zijn in 2019, want ze is geboren in 1919 in Dublin. Ze is daarna met haar ouders verhuisd naar Londen en in 1999 is ze overleden in Engeland. Ik zeg ook Iris Murdoch, maar eigenlijk is het Dame Jane Iris Murdoch, want ze is in totaal verhoffen omdat ze zo goed is. Ze is romanschrijver, maar ook filosofe. En ze was zelf een beetje op de vrije moraal, dus ze had een beetje relaties met allemaal verschillende mannen, terwijl ze ook wel vrij gelukkig gehuwd was met haar man John Bailey, denk ik dat hij heette. Zoiets. En ze heeft ook nog les gekregen van Ludwig Wittgenstein.
Cool.
Ik vond dat ook nog een goed weetje. In 1978 heeft ze de Booker Prize gewonnen voor The Sea. En een beetje kenmerkend voor haar, en dat is het zeker ook in deze roman, is zwarte humor, onvoorspelbare verwikkeling en de wat dreiging die in de lucht hangt. Zo van, er gaat iets misgaan, of niet, of wel, of niet. Dat zit allemaal in The Sea to Sea.
Oké, okay, ik ben heel benieuwd waarover dat gaat.
Kijk eens, in The Sea to Sea volgen we een gepensioneerde theaterregisseur, Charles Arrowby. En die komt eigenlijk op een vrij normaal gezin, zo'n beetje arbeidersklasse, gewoon mama, papa en hem. Hij is daarna eigenlijk weggegaan bij zijn ouders. Hij is naar Londen gegaan en hij is theaterregisseur geworden. Allee, eerst acteur, dan regisseur. En het is wel vrij veel succes, dus hij heeft dat eigenlijk wel nog goed aangepakt. Maar nu is hij gepensioneerd en hij is zoiets van, ah, de wereld mag mij gerust laten. Ik ga in een huisje gaan wonen aan de Engelse kust. Echt zo'n beetje een soort van bouwval, maar wel zo'n vrij speciale bouwval. Hij beschrijft ook zo heel dat huis. Hij beschrijft al zijn routines dat hij daar heeft. Wat hij ook doet, is zo... het eten dat hij maakt beschreven, heeft ook zo'n hele culinaire filosofie over dat het niet te moeilijk mag zijn. Mm. Ja, ik kan het niet helemaal navertalen, maar bijvoorbeeld de eerste 100 pagina's van dat boek gaan gewoon al over hoe dat hij daar woont en wat hij daar allemaal doet.
Oké.
Maar er is ook iets met Charles Arrowby, die in zijn jeugd heeft eigenlijk een jeugdliefde gehad. Die heette Hartley en die waren altijd samen, die reden heel veel samen, maar er was daar wel niet seksueels aan de hand of zo. Ze waren daar nog een beetje te jong voor. Maar hij is wel altijd die liefde zo blijven idealiseren. Want zijn latere relaties in theater, dat was allemaal veel passioneler, maar ook ietske...
oppervlakkiger.
Wel, niet per se oppervlakkiger, maar je ziet die eerste liefde als zoiets vrij zuiver, iets vrij puur. Ah. En dan die latere liefde, dus er komt er wel veel meer jaloezie bij kijken. En zo'n, ja, vooral jaloezie eigenlijk, vrij veel jaloezie. En die blijft dat wel idealiseren. En dan als hij in dat huisje woont aan de zee, dus je komt dan af en toe in het dorp bijvoorbeeld om boodschap te doen, ziet hij daar plots dat meisje terug.
Amai, die herkent dus haar.
Ja, maar het is ook belangrijk om te zeggen hoe dat afgelopen is. Eigenlijk hadden zij altijd tegen elkaar gezegd toen ze jong waren. Die relatie heeft wel echt geduurd tot ze zo like 18 waren of zo.
Ah ja, dus oké, toch. Echt, ja.
Ja, lang geduurd. En die hadden altijd tegen elkaar gezegd van dan later gaan we dan trouwen met elkaar en al die dingen. Maar op een bepaald moment, toen hij al studeerde in Londen, dus dan ging hij zo op en af. Ze zei tegen hem van, nee, ik zit eigenlijk allemaal niet meer zitten. Ik maak het uit... Ik weet, de exacte bewoording weet ik natuurlijk niet meer, maar het zal zoiets geweest zijn. En zij is gewoon vertrokken. En dan ging hij wel bij haar ouders gaan vragen, maar op een bepaald moment zijn die ouders ook vertrokken. En heeft hij daar nooit meer iets van gehoord.
Mm-hmm.
En plots ziet hij haar terug, terwijl dat hij al gepensioneerd is. Ze zijn alle twee oud en hij ziet haar terug in dat dorp. In het begin denk je eerst van, ja, is dat wel zo? Zijn je niet gewoon een beetje zot in je hoofd? Want het is niet zo'n super betrouwbare verteller.
Want als hij dat meisje wat 50 jaar niet heeft gezien, hoe kun je dan iemand zo zeker herkennen? Allee,
maar het is dus wel effectief, die vrouw. Want in het begin twijfel je ook zo'n beetje van, ja, is dat niet wel zo? Want dat is misschien wel wat raar. Mm. Maar het is effectief haar.
Okay.
En hij houdt haar een paar keer tegen en hij wil er zo mee babbelen. Maar zij is zo vrij van, ja, nee,
ze wil geen contact terug.
Nee, ik heb gekregen met mijn eigen leven. En voor mij hoeft dat allemaal niet. Maar hij is echt vrij persistent. Hij blijft echt zo daar, ja.
Ui.
Ik ga nu niet zeggen, ja, stalkt. Maar eigenlijk stalkt hij haar een beetje. Dus ik zeg het wel. En dat is echt zo, die is een beetje geobsedeerd daarmee. Dat je echt denkt van, oh Charles, op het gemak, jong. Dus dat is een beetje het verhaal.
Oei,
Er gebeurt ook van alles, want op een duur heeft ze wel zo'n beetje toe. En vertelt ze over haar leven. En haar leven is inderdaad, dat is geen roze geur en maneschijn geweest. En ze heeft ook wel wat miserie gehad. Maar op zich heb je als lezer wel het gevoel van, het is like wel oké met waar dat ze nu is. Maar Charles denkt echt van, oh nee, ik moet haar hier redden. Ze durft niet toegeven dat ze eigenlijk met mij wil trouwen. Dat ze hier weg wil bij haar man, want ze woont daar met haar man. En die heeft echt zo'n beetje een redderscomplex. Van, ik moet haar hier redden. En dan gaan we voor altijd, voor de rest van ons leven, wat er nog rest, gelukkig samen zijn.
Amai.
Zij wordt ook zo totaal niet aangesproken. Want hij heeft zoiets van, ja, ik ga je meenemen naar Londen, naar Parijs. Dan gaan ze al de fancy ding doen. En dan kun je al mijn theatervrienden leren kennen. En zij heeft zoiets van, ja, ik wil je dat helemaal niet. Dat is niet echt hoe ik mijn leven leid. Dat is allemaal goed en wel voor u. Maar dat is ook wel een van de redenen waarom dat ze het vroeger heeft uitgemaakt. Van, ja, je zit de hele dag in Londen met al je actrices en al. En ja... Dat spreekt mij niet aan en ik vertrouw het ook niet helemaal wat hij er allemaal doet, terwijl hij op dat moment wel nog te betrouwen was. Dus wat dat hij wil en wat dat zij wil, zijn twee heel verschillende dingen.
Mm-hmm.
En dat gaat ook wel op een bepaald moment escaleren. Ik kan nog niet zeggen hoe, want ik wil echt dat iedereen het boek leest. Er komt ook heel veel van zijn oude vrienden in het verhaal voor, die zo plotseling allemaal opduiken in dat dorp. Dus, hier als zoiets gebeurt, denk ik zo van, gebeurt dat nu echt of is dat nu in zijn hoofd? Want soms gebeurt er ook iets in zijn hoofd. Maar het is echt gek, ja. Dan komen ook zo oude minnaressen komen dan ook plots terug, die hem terugbellen. Of die zo heel jaloers zijn. Er is ook bijvoorbeeld een oude vlam die zo iedere keer opduikt bij zijn huis. En zegt van, je mag niet verliefd worden op iemand anders. Hè. Je hebt mij wel laten zitten, maar als je nu verliefd wordt op iemand anders, dan vermoord elkaar. Allee, daar komen ze op neer. Dus ze zijn allemaal een beetje gekke personages. Maar het is echt ook wel dat typisch is, die onvoorspelbaarheid. En dat is ook wel. Er gebeuren heel veel dingen dat je denkt van, dat gaat niet aankomen. Maar je hebt zo wel heel veel dat gevoel van dreiging. Maar het is nooit echt wat je denkt dat gaat gebeuren.
Oh.
Ja. En in Charles Arrowboot doe je wel zo altijd de dingen omdat je denkt, nee, Charles, niet doen.
Ja, zo klinkt het wel.
Doe het niet. Ja. Maar het is heel goed geschreven. De beschrijvingen zijn zo ja, heel, heel tactiel. Je kunt je echt alles zo wel voorstellen hoe dat daar is. Allee, als het warm is, voel je de hitte. En als het zo regenachtig is, dan voel je echt zo'n beetje zo die dampness die zo overal inkruipt. Maar ik heb het echt super graag gelezen. Maar ik ga niet te veel weggeven van de plot. Omdat het is wel een beetje een boek dat je moet verrassen. Heel de roman gaat eigenlijk een beetje over de keuzes die je maakt. Like, hij wil keihard die keuze maken van kom, we gaan opnieuw beginnen. Kom gewoon mee met mij, dan maken we nog iets van de rest van ons leven. Hij is daarbij blind voor alles wat dat zij daar tegenin brengt. En zij heeft zoiets van, kijk, ik heb mijn leven zo wat geleid. Het is oké, okay, het was niet bijna chic, maar het valt op zich, is het wel oké. Okay. En ik wil daar nu gewoon mee verder gaan totdat ik dood ben. En het is zo'n beetje tussen die twee dingen dat je altijd zit. Mm-hmm. En hij denkt zo heel de tijd van, ah, nu heeft Charles like, gesnapt wat zij bedoelt, wat zij naartoe wil, maar dan toch niet.
Ah oh, ja.
Ja, maar er zijn ook nog heel veel andere personages in. Zijn neef is bijvoorbeeld, die zat in de... Ik stel hem zo een soort van James Bond voor. Maar die was ook helemaal into van die Oosterse filosofie, waardoor dat hij... Je kunt nu niet meer zweven, dat ding. Er gebeuren wel echt zo dingen die niet kunnen.
Ah, oké. Okay.
Zo'n beetje esoterisch. Maar het is ook wel een beetje de mop, omdat die Charles kan hem dat nooit echt herinneren, want is dat nu echt gebeurd of niet? Allee, zo'n ding. Dus het is wel echt... Het is een heel verrassend boek.
Ah ja, oké. Okay. Het is niet gewoon... Klassiek verhaal, chronologische opbouw.
Nee, het is echt heel verrassend. Het is ook... het is echt mijn ik-personage, dus hij schreef het... Charles schreef sowieso, zogezegd, alles op. Mm-hmm. Waardoor hij ook iedere keer afvraagt van... Ja, is dat nu echt zo gegaan, Charles, of niet?
Ja.
Want hij zet de dingen wel graag in zijn hand. Je hoort ook wel van wat drama, het is een theaterregisseur.
Ja.
Dus, ja, maar ik heb het echt heel graag gelezen. Echt een aanrader. The Sea, the Sea van Iris Murdoch.
Oké. Okay. Dan ga ik mijn boek erbij nemen dat ook over relaties gaat, die eigenlijk niet lukken. Vandaar de link.
Mm-hmm.
Dat is Tekens van Leven van Frederik Willem Daem. Mm-hmm. Zijn debuutroman. Hij heeft in 2015, geloof ik, had hij al de verhalenbundel Zelfs de Vogels Vallen uitgebracht, waar ik mega fan van was. Dus dat waren allemaal korte verhaaltjes, die zo wat atypische... inhoud hadden of zo. Bijvoorbeeld twee astronauten die elkaar niet kunnen uitstaan, maar ze zitten zo voor 6 maanden of zo in een capsule in de ruimte. Zo een beetje die insteek. Een heel mooie taal, dus ik was zo blij toen dat ik even geleden een artikel las dat hij zijn debuutroman had, of had uitgebracht. Dus ik had wel ook heel hoge verwachtingen. Zowel qua taal als qua inhoud dacht ik, wauw, dat ga je er zo weer. Allee, iets zijn dat je nog nergens anders hebt gelezen.
Mm-hmm.
Ik ga ook constant alles willen kleuren. En dat was toch niet helemaal zo. Maar ik denk dat dat vooral was omdat ik zo onder de indruk was van die verhalenbundel, dat ik zo'n beetje hetzelfde had verwacht van zijn roman. Nu, het is wel op zich een unieke manier om een klassiek verhaal te brengen. Want het gaat eigenlijk heel simpel over een man, Andreas, een jonge man. Het is gedaan met zijn lief. En als reactie beslist hij van, ik ga gewoon op café elke dag en ik drink mezelf te pleuris, of hoe zeg je dat? ik denk mezelf pleuris? Nee, whatever. Dat is het eigenlijk. En je leert dan aan de hand van flashbacks van hoe is die relatie eigenlijk stuk gelopen, wat is er exact gebeurd. En je leert ook de andere mensen kennen, de vaste stamgasten zo. En hij wordt daar eigenlijk, want het is een vrij lange tijd, hij wordt daar eigenlijk zo'n beetje ook deel van de... familie zo van, wat dat eigenlijk een beetje triestig is. Dus op zich is dat wel... Allez, heb ik dat nog nergens anders gelezen, van op die manier met uw verdriet om te gaan, ook al weet je wel dat kan. Of om terug te blikken op uw relatie of zo. Ook de schetsen van die personages zijn supergoed uitgewerkt. Ook van de vrouw die dat café openhoudt en zo. Je hebt echt wel het gevoel dat je die mensen goed kent. En los daarvan zitten er zo een paar fragmenten in van volledig andere mensen die niets met het verhaal te maken hebben, maar die wel allemaal iets doen dat te maken heeft met schuld. Bijvoorbeeld iemand die op een vliegtuig zit met een bom of zo in haar valies. Dus op zich, origineel, ja. Maar ik heb het ook met 3 sterretjes gegeven. Ik was zo op Goodreads. Ik was zo, ik was zo aan het wachten van... Tijds komen of zo. Want ik dacht vooral een tijdje... Allee, jong Andreas. Het is goed.
Herpakt u een keer.
Ja, voilà. Dus wat wordt dan ook duidelijk dat die relatie eigenlijk ook niet zo fantastisch was. En hij ziet dat meisje dan ook zo zitten, bijvoorbeeld in de Italiaan, waar zij altijd naartoe ging en ik met een andere man. Maar ja, dat is een beetje hoe dat leven gaat, vrees ik. Dus het is zo... Ik heb eigenlijk niet echt zoveel... Nee, eigenlijk bijna geen sympathie kunnen opbrengen voor dat hoofdpersonage. En dan denk ik dat je als lezer wel snel geneigd bent om ook zo je niet superlovend over een boek uit te brengen.
Nee, ja, dat snap ik.
Los daarvan, zeg het, de manier waarop hij de personages neerzet... Het is een goed boek, hè. Ik heb het wel graag gelezen, maar ik zat zo...
Je zat op je honger.
Ik zat een beetje op een honger. En ik denk dat ik het mezelf heb aangedaan door zo... Ja, door te zeggen van... dat gaat hier meesterlijk zijn. Allee, zijn beschrijvingen zijn ook wel... Zijn nog altijd... hij schrijft goed, hè. Het is zijn woordkeuzes en zijn opvolging en zo. Bijvoorbeeld... De naarste dromen waren die waaruit een mens maar niet wist te ontwaken. Het was exact hoe Andreas de voorbije maanden had ervaren. Hij voelde het in de verwachtingen die hij maar bleef koesteren, in het wachten op een catharsis, zoals die waarin elke nachtmerrie onafwendbaar op afgestevend werd, iets wat hem zou laten opschrikken uit deze gruwel. Dus dat vat het eigenlijk wel mooi samen, want dat hij in plaats van na een tijdje zijn leven weer in handen te nemen, blijft hij gewoon in dat café aanmodderen. Hij gaat ook niet meer gaan werken. Nu, hoewel zeggen, hij heeft zijn lief eigenlijk bedrogen met iemand van zijn werk, dus dat zal ook wel een rol spelen.
Amai, en is dat tegen te klaar?
Ja, snap? Ja, inderdaad.
Ja, man,
want
hè?
Zijn lief wou het eigenlijk... Allee, zij heeft het niet uitgemaakt. Zij was natuurlijk super kwaad en triest, maar ze wou het eigenlijk... Allee, vergeven of verder gaan. En hem heeft dan het vrij raar gezegd van... Maar dat, ik kan u dat toch niet aandoen? Of het is toch... Allee, het is zo... Ja, iemand die hem gewoon keihard en
ja,
zelf...
Ja, ik kan me voorstellen dat je geen sympathie hebt ermee.
Voilà. Herkent wel zo als je... Ja, iedereen is ooit wel een keer in zo'n oud volkscafé, denk ik, binnen geweest. Dan zit er altijd wel iemand aan de toog waarvan hij denkt... Maar die woont hier waarschijnlijk. Dus... Die personages zijn wel heel mooi uitgewerkt. Ook zo van, hoe komen die daar terecht? Dus ik weet het niet zo goed. Allee, ik wil nu niet zeggen van, moet het niet lezen. Maar ja, ik was zo een beetje... Ja.
Het was niet wat je ervan verwacht had.
Ja. Want ik moet wel zeggen, toen ik de korte inhoud las, dan dacht ik ook... Oei, ik weet eigenlijk niet of ik dat wel zo mooi ga vinden. Maar het is Frederik Willem Daan. En dan moest ik misschien al... Ja,
ik moet zeggen, ik had ook al vast zat met die korte inhoud. Ja, ik ben al iemand die niet op café gaat, omdat ik niet zo goed tegen lawaai en zat de mensen een sigaret er ook aan. Dus dacht ik ook wel, want ik ga het gewoon links laten liggen.
Ik denk als je misschien zelf net een relatiebreuk hebt of zo, dat het wel ergens helpt. Want het staan wel grappige passages ook in, dat hij dan op Tinder zit. Hij verdwijnt even zo uit zijn echte leefwereld. Hij heeft zo met niemand meer contact. Dus het is zo een manier waarop ik zelf nooit zou iets doen. Dus ja, ik ben er niet warm van geworden.
Ja.
Dus sorry, Frederik Willem Daan. Maar ja, het is eigenlijk zijn eigen schuld.
Je had mij meer verder gaan dan dat hij was begonnen.
Ja.
Nee, dat is niet waar. Frederik Willem Daan, doe maar gewoon je goesting. Sarah gaat de volgende keer beter de achterkant lezen.
Ik ga het ook gewoon weer kopen.
Ja. Maar je hoopt dat het anders gaat zijn.
Ja, want ik vond die kort verhaal echt zo mooi en zo... Ja, ik weet... Ofwel is het omdat ik op dit moment geen relatiebreuk heb. Ik weet het niet, dat je zo... U niet echt kunt... Alhoewel, ja, ik leef ook niet... Ik ben ook geen mor. En ik leef... Allee, dan kon ik mij daar wel in vinden. Dus, maar ik ga hem zeker nog niet afschrijven. Als hij een nieuwe werk publiceert, ga ik het zeker weer kopen.
Right. Ik heb ook een boek over liefdesverdriet.
Ja.
Het is Judas van Amos Oz. Ik heb hem niet zelf gekozen, maar nadat we gesproken hebben met Anneleen, dacht ik van, ik moet toch een keer iets lezen van die in Amos Oz. Dus had ik dan tijdens de lockdown een mailtje gestuurd naar de boekenwinkel, naar Theoria, en gezegd van, ik wil graag iets lezen van Oz, maar ik weet er eigenlijk zelf niets over, dus kies maar gewoon iets uit. En dan hebben ze deze gestuurd, dat is de favoriet van Pascal van de boekenwinkel. En ik snap wel waarom, het is een boek dat er heel veel in zit. Ons hoofdpersonage heet Shmuel. Ik denk dat ik het juist uitspreek, maar correct me if I'm wrong. De kans is heel reëel dat ik wrong ben.
Ik kan niet corrigeren.
Ja, en Shmuel die is bezig aan een scriptie over de rol van Judas in heel Jezus zijn ondergang, zijn ophang en zijn ondergang. En ook gewoon in alle... in Joodse literatuur eigenlijk een beetje. Van wat heeft in Judas betekend? Hij is bezig met die scriptie. Maar op een bepaald moment verlaat zijn vriendin hem. Voor iemand die beter bezig is met waterzuivering of zo. Het klinkt als een vrij saaie man waarvoor dat ze hem verlaten heeft. En dan ziet hij het like, allemaal niet meer zitten. Zijn ouders laten ook weten, het bedrijf van zijn vader is failliet gegaan. Ze kunnen zijn studie niet meer betalen. En dan stopt hij ook met zijn scriptie. En je vindt een advertentie over een oudere man die iemand zoekt om met hem te praten s'avonds. En die krijgt daarvoor kosten en loon. Dat lijkt hem wel een goede deal. Ja. Dus hij gaat daar naartoe. Die oude man heet Gershom Wald. Ja, belangrijk. Het boek speelt zich af in Jeruzalem. Mm. Dat je misschien al gehoord aan de naam. In de winter van 1959 speelt hem af in Jeruzalem. En dus die Gershom Wald is zo wat ouder. Die is niet meer zo goed te been. En die overdag belt hij zo wat met mensen dat hij nog kent. Maakt hij wat ruzie aan de telefoon. En s'avonds is de bedoeling dat ze Shmuel hem een beetje voorleest, hem zijn pap brengt, ermee babbelt, tot rond 11 uur s'avonds. En dan mag hij ook naar zijn bed. Okay. Dus op zich is dat wel een hele goede deal. Die Shmuel denkt van, ja, dus hoe ga ik dat wel doen? Die mens is ook veel bezig met zo'n geschiedenis en filosofie en al. Shmuel babbelt daar ook graag over. Ze hebben aan de achterkant, ze praten over het Zionisme en het conflict tussen de Joden en de Arabieren. En dat is wel echt iets dat daar heel veel in terugkomt. Wat moet ik nog zeggen? Ik kan nog veel vertellen. Hè? Dus je woont dan in dat huis met die Gershom Wald en met ook Atalia. Dat is een vrouw die is, goh, ik denk rond de 40, zo in de 40 ergens. Ons personage is in de 20, maar die is echt onmiddellijk begeesterd door die vrouw. Dat is een heel sensuele vrouw die een beetje mysterieus is ook. Het is dan ook aan het begin niet helemaal duidelijk van waarom woont ze bij die oude man, waar is hun relatie, is ze zijn dochter of zo, of is dat een nichtje, dus die weet dat in het begin ook helemaal niet. Maar je is daar wel echt... Like instant is zoiets van, amai, ik wil daar like meer over weten. Okay. Ik wil weten dat die vrouw is. Ik wil er ook graag seks mee hebben als dat kan. Dus hij is daar helemaal... je loopt daar een beetje zot van. Maar het ding is natuurlijk, het is niet als hij daar altijd in dat huis is. Dus hij leeft zo'n beetje van de momenten waarop dat hij haar ziet. En tussendoor wabbelt hij dan heel tijd met Gershom Wald. Dus dat is wel... Okay. Dat is het verhaal. Dat is al redelijk veel, vind ik. Maar gaandeweg komt hij zo meer te weten over Atalia en Gershom. Waarom woonden ze samen in dat huis? Wat is hun relatie? Wat is er daar allemaal gebeurd? Je voelt ook wel dat ze niet helemaal dezelfde standpunten hebben als het gaat over dat Zionisme, over dat conflict tussen de Joden en de Arabieren. En het mooie daaraan is dat je dan ook zo... Dus hij heeft zijn scriptie over de rol van Judas afgebroken, maar hij blijft daar wel zo wat mee bezig. Hij vertelt dan ook verhalen over hoe dat volgens hem gegaan is. Zij is er zo meer mee bezig van, eigenlijk is Judas degene die ervoor gezorgd heeft dat Jezus van zo'n dorpsprediker echt zo'n beetje de Messias werd. Dus veel meer een nationaal symbool werd, bovenlokaal. En dat hij eigenlijk heeft hij gezorgd dat Jezus gekruisigd werd, omdat hij geloofde dat hij 1 instant ging herrijzen. Ja, niet gebeurd is. En 2 dat ook nodig was om aan de mensen te tonen van, kijk, hij is echt de man die we hebben. Hij is degene die je moet volgen, want kijk, hij is zo belangrijk dat hij gekruisigd wordt.
Maar dus in Judas is een wordt... marketing manager. Nee.
Ja, maar wat marketing manager, omdat hij er zo in geloofde. Dus hij heeft echt zo getoond als zo'n beetje de meest vurige volgeling van Christus. En het gaat er dan ook over hoe dat Judas bijvoorbeeld later door de christenen, maar ook door de Joden is beschreven in de geschiedschrijving. Dus dat komt daar zo allemaal een beetje tussendoor. En het stelt u wel wat prangende vragen over van hoe zit dat met dat conflict? Hebben de Joden een eigen staat nodig? Want bijvoorbeeld, dus het gaat ook heel vaak terug naar 1958, dus dat is 48, dus dat is grof eigenlijk 10 jaar voordat dit boek plaatsvindt. Het moment waarop Israël zijn onafhankelijke staat maakt, was dat nodig, was dat niet nodig? Wat zijn dan eigenlijk nazistaten? Hebben we dat nodig om vreedzaam samen te leven? Dus het is ook wel een heel politiek-filosofisch boek. Met daarnaast ook die Shmuel, die dan verliefd is op die Atalia, maar ook nog triest is als zijn andere lief hem heeft laten zitten van de waterzuiveraar. Shmuel is ook een beetje een speciaal personage. Dat is like een beer van een vent. Die wordt ook zo vrij beschreven, maar dat hij zo vrij harig is en met grote baard en haar en al overal. Maar je is tegelijk ook wel zo'n beetje verlegen en je weet zo niet zo heel goed dat hij moet doen in het leven. Allee, het is echt zo wel...
Zijn naam past dan eigenlijk wel goed.
Ja, in tegenstelling tot uw personage is het echt zo iemand dat je zegt, allee Shmuel, kom een keer hier.
Ah ja, oké.
Ik zal u een keer helpen.
Oké.
En dan heeft Atali dan ook zelfs, omdat ze zegt van, allee Shmuel... Op een bepaald moment breekt hij dan bijvoorbeeld ook zijn voet. Er is echt zoiets stoms. Dat je denkt van, typisch. Ja, dus het is wel sympathieke personage hier. En heel veel om over na te denken.
Cool. Ja,
ja, het is een boek van Amos Oz. Ik zal daar misschien ook nog iets over vertellen. Ik denk dat de meesten hem wel kennen, denk ik. Zo niet, zou ik zeker een keer luisteren naar de aflevering dat we hebben opgenomen aan Anneleen van Offel. Zij is een grote fan van Amos. Hij is geboren en gestorven in Jeruzalem. Hij is geboren in 1939 en gestorven in 2018, dus dat is nog vrij recent. En hij is echt zo een van de grote Joodse schrijvers. Zeker een van de grote Israëlische schrijvers. Hij is daar zelf ook een beetje kritisch tegenover, maar niet precies dat hij zegt van alles is slecht, maar hij stelt heel kritische vragen waarop je dan zelf wel het antwoord kunt formuleren. Ja, een van zijn bekendste is zijn autobiografische roman. Dat is een verhaal van liefde en duisternis. Daar heeft Anne Leent alles eens over gehad. Die is verschenen in 2002. Dus hij heeft daarna wel nog 16 jaar geleefd. Maar er zal misschien niet zoveel meer gebeurd zijn. Ik denk dat er zoveel te vertellen is over Amos Oz dat je de best gewoon zijn autobiografie leest. Of een keer zelf gaat gaan lezen. Want die heeft bijvoorbeeld, die is enig kind. En zijn ouders woonden dus in Jeruzalem. Maar ik denk dat zijn moeder is ook gestorven terwijl hij een tiener was. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Hij heeft ook echt keihard getekend. En hij is dan ook zo even in een kibbutz gaan wonen. En zo. Dus hij heeft een heel... Hij is altijd in Israël blijven wonen. Maar doordat hij zo heel veel verschillende dingen heeft gedaan... denk ik dat zijn leven wel een soort van weerslag is van de geschiedenis van dat land.
Ja.
En de mensen die er wonen.
En wat was het eerste boek dat je van hem gelezen hebt, hè?
Ja. En ik denk wel dat ik er nog ga lezen.
Ja. Dus het is wel een goed boek als je zegt... Ik heb nog nooit iets gelezen van hem. Zo'n kennismaking.
Ja, en het is wel een beetje een traag boek. Dus je moet niet lezen als je denkt van... Ik ga hier zotte actie nemen. Er komt ook heel veel verschillende dingen in voor. Dus je hebt dan het verhaal van onze Shmuel. Maar je hebt dan ook... dan gaat hij bijvoorbeeld een beetje op onderzoek van Atalia, haar vader. Wie was dat? Want die komt zo af en toe iets tegen in huis daarvan. En dan tegelijk die geschriften van Judas. Dus er komt heel veel... er zit veel stof in.
Ja.
Allee, als je snapt wat ik bedoel. Het is niet allemaal verhaal. Het is ook echt feiten dat hij erbij neemt. Wat theorieën dat hij erbij neemt. En daardoor een breed beeld geeft of over het ontstaan van Israël.
Ja.
Dus het is wel niet zo van, ik zou wel graag een keer iets lezen. Een beetje chill, hangmatje. Je moet er je hoofd wel nog bij houden.
Oké, ja. Cool.
Maar je brengt het wel heel goed.
Ja. Het klinkt wel een goed boek om inderdaad bij te leren over Israël. En dan ook over de figuur van Judas.
Ja.
Want daar weet ik eigenlijk niks over, behalve dat hij Jezus heeft verraden.
Ja. Voilà. Dus dat is mijn derde boek van het stapeltje.
Oké. Dan heb ik nog één boek. En dat is Coniferen van Max Ter. Ik toon het zo iedere keer aan de camera, maar dat heeft niet zoveel zin. Maar dat is die Tresie toch,
dan zie ik het ook, hè.
Dus Coniferen van Max Temmerman hebben we gekregen van Borgerhoff en Lambrechts. Niet zo'n dik boek. Zo'n beetje tussen de twee. 142 pagina's. Dus voor niemand een excuus om het niet te lezen. Het is het eerste prozawerk van Max Temmerman. Sommigen gaan zijn naam misschien herkennen, want eigenlijk is hij een dichter. Hij heeft vijftal bundels uitgebracht, waaronder Vaderland in 2011. Dat zei mij gelijk wel iets. 2013, Bijna een Amerika. Zo, het waren zo, like, allemaal titels waarvan ik dacht, ik heb dat like, zo wel al ergens gezien. En hij schrijft ook gedichten voor de eenzame uitvaart. Dus in Antwerpen, waar je gedichten kan vragen voor de begrafenis van iemand. Dus het zijn... proza-debuut. En je merkt het wel. De taal is heel, heel rijk. Dus het is een dun boek, maar er gebeurt heel veel in. En zijn beschrijvingen en zijn woordkeuzes of zo maken dat je heel snel mee bent. Waarover gaat het? Ik vind het niet zo gemakkelijk om te vertellen. Maar je volgt alles vanuit het hoofdpersonage. En dat is een man. Ik gok zo tussen de 50 en de 60. Hij is een vertaler... Hij heeft zo niet zoveel ambities nog. En je leert al snel dat hij een zus heeft, Marianne. En dat hun ouders op jonge leeftijd zijn gestorven. Ze zijn verongelukt.
Wel al oud genoeg om kinderen te krijgen.
Ja, inderdaad. Want zelfs al zo oud dat die kinderen ook alleen konden in een huis wonen. Dus Marianne, zijn zus, was een beetje ouder. En in mijn hoofd is ze 17 of zo, als dat ongeluk is gebeurd. Dus waar dat de familie dan iets had van, ja, eigenlijk zouden we er beter toch nog voor zorgen. Maar ja, ze hebben daar precies niet allemaal veel zin in. Het is wel zo één tante die af en toe daar even in woont, of die zo wat centjes toestopt of eten. Die zus gaat dan ook snel gaan werken. En hij gaat echt nog naar school, maar hij doet natuurlijk heel veel jobjes, omdat ze echt centjes nodig hebben. Dus je leert die kindersituatie, situatie vanuit hun jeugd kennen. Maar eigenlijk gaat het vooral over het heden. En je krijgt eerst het gevoel van, amai, eigenlijk zijn ze er wel alle twee goed uitgekomen. Marianne is een soort van thuisverpleegster geworden. En is door voor een oude dame te zorgen in contact gekomen met haar zoon. En superrijk familie, dus zij is daar dan mee getrouwd. Lijkt aanvankelijk een gelukkig leven te hebben gehad. Bewust geen kindjes. Dus het lijkt zo van, oké, Zotte start, maar ze zijn wel alle twee goed terechtgekomen. Hij woont ook nog altijd in het huis van hun ouders. Wat ik misschien wel raar vind, maar oké, dat is dan zijn keuze. Zwat, ze zijn dus alle twee eerder naar het einde van hun leven toe. De man van Marianne is ondertussen ook gestorven. Waardoor dat er zo wat van die erfenis ook doorkomt. Dus, zo, ja, dus het lijkt zo allemaal oké. Maar voor wie de korte inhoud al zou gelezen hebben, die luidt als volgt. Ze. Onaangekondigd verschenen ze. Ze markeerden de dag grijns lachend en ze waren niet van plan snel weer weg te gaan. Ze toonden zich voor het eerst op het tuinmuurtje achteraan bij de coniferen. Daar hielden ze haar in de gaten. Op die schijnbaar onschuldige manier kwamen ze in het leven van de verteller en zijn zus Marianne. Dus eigenlijk ziet Marianne, dus dat is raar om te zeggen, maar ze ziet mannen. Dus ze heeft het gevoel dat er constant een groepje mensen is die haar achtervolgt, die haar bespiedt. Mm-hmm. En ze heeft dat eigenlijk al haar hele leven. En haar broer weet dat ook. En ze gaat daar ook voor naar een psychiater, geloof ik. Maar hij vertelt dat niet van in het begin. Dus het is zo, je weet het wel door de korte inhoud, maar het is zo vrij mysterieus van, je hebt het gevoel van, die twee vinden troost bij elkaar en ze vieren dan bijvoorbeeld kerstmis samen en je weet wel, oké, die zus is een beetje labiel of er is zo ergens wel iets mm-hmm. fout, maar je denkt, oké, ja, mooie band, sterk verhaal. En dan krijg je het verhaal, krijg je het genoeg andere insteek dat ik niet ga vertellen, want anders stel ik gewoon de volledige plot. Waardoor dat ik het echt een supergoed boek vond. Het is zo rijk. Dat einde is iets dat ik totaal niet zag aankomen. En het is zo mooi verwoord. En ondanks het feit dat het hoofdpersonage dus ook eigenlijk iemand is waar ik mij totaal niet kan mm-hmm. vereenzelvigen, is dat het woord, yeah. ben je helemaal mee. En je snapt ook wat dat hij doet, ook al is het niet zo fijn. Ja, het is zo.
Ik ben wel geïntrigeerd.
Ja, het is echt. Ik vind dat niet de goede korte inhoud is. als ik dat mag zeggen. Ik was echt fan. Ik heb het al. Als ik zo nog wat vrienden had gezien die het ook gelezen hadden, die waren ook allemaal zo verrast. Ik had één iemand die het niet zo goed vond, omdat het. Omdat het zo dun is, gebeurt er wel. Gaat het snel van het ene naar het andere. Maar ik denk dat dat voor sommige mensen ook wel leuk is, als je niet echt zo graag dikke boeken leest. Dus ik vind het zeker een aanrader. Dus als je, het speelt zich af in Nederland. Mm-hmm. Of ik had toch dat gevoel, ik weet eigenlijk niet waarom. In mijn hoofd is het zo een Nederlandse wijk. Met allemaal dezelfde kleine huisjes. ik weet niet waarom. Misschien staat er ook zo in, hè. Ja, zwart. En de coniferen spelen wel degelijk ook een rol.
Dat was mijn vraag.
Niet zo'n grote rol wel, maar okay. Toch wel een rolletje. Het enige wat ik raar vind, Trace, als je het ziet, de kaft.
Zijn dat coniferen?
Geen idee. Ik vind het echt een mega lelijke kaft. Allee, de font tekening, is typisch, yeah. Maar zo de.
Ik ook niet.
Want ik dacht, heb ik nu iets niet gelezen in dat boek of zo? Maar ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon zo misschien een illustratie is van de kopzorgen of zo van Marianne. Maar dus dat is mijn enige suggestie. Moesten ze een tweede versie uitbrengen. Tweede editie. Andere kaft.
Zet er gewoon een boom op?
Ja, voilà. Van Gogh heeft ook coniferen geschilderd, hè.
Ah, wel, kijk.
Voilà. Dat was eigenlijk mijn stapel.
Voilà, dan hebben we twee stapeltjes. Eén grote stapel.
Ja, dus hopelijk zit er één boek, of misschien wel meerdere tussen, die jij zelf ook wil lezen. Want dat is nog altijd de bedoeling van onze podcast, denk ik. Ja, hè?
Ja, dat is wel de bedoeling.
Ja, voilà, merci om te luisteren.
Yes, en ook bedankt aan Jasper, Wes, Michiel en Shofra. En als je meer boeken, inspiratie, whatever wil, je vindt ons op Instagram en Facebook als Bende van het Boek. En je kan ook gaan naar bendevanhetboek.com.
Voilà, en schrijf je zeker in op onze nieuwsbrief, want dan krijg je nog meer boekentips. En ook misschien wel een recept van de taartjes die we af en toe eten bij het opnemen van een podcast.
Voilà, mai.
Wat moet je nog meer hebben?
Alrighty, tot de volgende keer dan.
Ja, dag.
Hallo.
Doei.
einde van het boek.